de dienstofferande van harte in uw liefde aanbevolen. En we gaan zingen waar het gaat om de waarheid met Psalm 25, het tweede en vijfde vers. Heer, hij maakt uw wegen door uw woord en geest bekend. Leid mij in uw waarheid. En het vijfde, loutere goedheid. Liefde koorden, 25, 2 en 5. Galaten 5, vers 9 tot en met 12. Een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. Ik vertrouw van u in de Heere dat u niet anders gezind zult zijn, maar hij die u in verwarring brengt, zal het oordeel dragen, wie hij ook is. Maar ik, broeders, als ik nog de besnijdenis verkondig, waarom word ik dan nog vervolgd? Dan is immers het struikelblok van het kruis te niet gedaan. Lieten zij die u opruien zich maar afsnijden. De Heilige Geest ontmaskert de door Paulus de dwaalleraren nog verder. In vers 9, ze zijn als een klein beetje zuurdeeg dat alles doortrekt. Vers 10, zij zullen in het oordeel een verschrikkelijk lot ontvangen. Vers 11, zij vervolgen de ware leraren vanwege hun eigen positie. En ten vierde, vers 12, trokken zij nu maar de uiterste consequentie uit hun leer. De geest ontmaskert door Paulus de dwaalleraren nog verder. Ten eerste, ze zijn als een klein beetje zuurdeeg dat alles doortrekt. In de tweede plaats, ze zullen in het oordeel een verschrikkelijk lot ontvangen. In de derde plaats, zij vervolgen de ware leraren vanwege hun eigen positie. En ten vierde trokken zij nu maar de uiterste consequentie uit hun leer. Dus ten eerste, ze zijn als een klein beetje zuurdeeg dat alles doortrekt. Gemeente jongens en meisjes, ik zal voor de kinderen eerst het geheim van het zuurdeeg uitleggen. In Delft hadden wij de gistfabriek, die kon geweldig stinken. Dan zei iedereen tegen elkaar, oh, dat is de gistfabriek. Want gist is eigenlijk bedorven deeg. De bakker gebruikt het in zijn deeg. En als jullie thuis een broodbakmachine hebben, dan doet vader en moeder daar uit een zakje gistkorrels in. Want als je puur deeg bakt, dan blijft het plat en het rijst niet. Gebruik je gist, verberg je dat in het deeg, dan gaat het deeg rijzen. Hoe deed men dat vroeger? Nou, dan maakte men deeg. Men nam er een handje van af, legde dat bij wijze van spreken in de vensterbank en dan liet men het een paar dagen liggen. En men pakte van de vorige keer wat men apart gelegd had en wat waar de bacteriën hun werk in gedaan hadden, waardoor het verzuurd was. En dat deed men in het deeg. En wat doet het zuurdeeg zonder dat je het ziet, zonder dat het een klap geeft? Het lost zich op en trekt door heel het deeg heen. En dat beeld gebruikt Paulus nu. Voor de leer van de dwaalleraren. Het is een klein beetje, maar het trekt door alles heen. Dat noemt hij als derde kenmerk van de dwaalleraren, dat zij door hun bedorven dwaling, bedorven leer verspreiden onder de ware gelovigen en schijngelovigen. En daar heb je niet eens, laten we er goed op letten, een dominee hoeft bij wijze van spreken niet te staan vloeken op de preekstoel om er bang van te worden. Je hebt maar een klein beetje zuurdeeg nodig, zegt Paulus. En dat doorzuurt het hele deeg. Een klein beetje dwaling naar links of naar rechts kan het denken en leven van een grote groep mensen bederven. Dat is kwantitatief, maar het doortrekt vervolgens ook heel je denken. Dat is kwalitatief. Het een hangt met het ander samen. En als het een in de leer verschuift, verschuift ook het andere. En dat onderken je soms niet. Maar je zult er wel achter komen. Om een voorbeeld te noemen, zo ook met Genesis 1 tot en met 3. Sommigen kunnen Genesis 1 tot en met 3 niet geloven. En ze zeggen dat symbolische taal. Maar dan moet je heel de Bijbel eens doorlopen. Waar elke keer die schepping terugkomt, waar Adam terugkomt, waar God terugkomt, wat hij gedaan heeft. Onze hulp en onze verwachting, Psalm 121, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft. Wat geeft dat een machtige troost in het leven? Je hoeft je ogen maar te slaan op de bergen, op de zee, de eindeloze zee. En je weet, Vader, voor u is geen ding onmogelijk. Maar ook Adam, Romeinenbrief, de eerste Adam, de laatste Adam. En wat de Heer Jezus gezegd heeft, om nog maar een voorbeeld te noemen, in Matthäus 18, over de echtscheiding. Alzo is het van de beginnen niet geweest. Weet u niet dat hij, die de mens gemaakt heeft, gezegd heeft, en deze twee zullen tot één vlees zijn? Het doortrekt het hele deeg. En zo is het nou ook met de judaïsten. Die beleiden dat Christus de Messias is. Ze beleiden ook dat hij waarachtig en rechtvaardig mens is. En dat hij waarachtig de Zoon van God is. Nou, er zijn toch goede christenen? Ja, ze voegen alleen dit ene toe. Ze nemen het wat nauwer dan een ander. Je moet besneden worden. Wil je een echt kind van God zijn? Anders kun je niet zalig worden. Nou ja, daar denk ik iets anders over, maar dat kun je elkaar toch niet om. Voor Paulus is het een klein beetje zuurdeeg. Dat heel het deeg doortrekt. In de schrift staat zuurdeeg meestal model voor de zonde. Zo waarschuwt de Heer Jezus ook zijn discipelen. Wacht u voor het zuurdeeg van de fariseeën en de schriftgeleerden, de sadduceeën. Het gaat vooral om dat doorvreten, dat doordringen van de zonde. Zoals een enkele kankercel zich kan delen en verspreiden door het hele lichaam. Zo kan een klein beetje valse leer zich vermenigvuldigen en zich verspreiden door heel het lichaam van de gelovigen. Waar komt dat beeld vandaan? Jongens en meisjes, jullie weten dat wel. Dat was bij het Pascha, de verlossing uit Egypte. Bij de voorbereiding moest alle zuurdeeg uit het huis worden weggedaan. Dat heeft een lichamelijke zegen. Ieder jaar was er bij de Joden grote schoonmaak om te kijken of er nergens zuurdeeg in huis was. Het, geeft een lichamelijke zegen, zodat de cyclus van de bacteriën doorbroken werd en men opnieuw moest beginnen. En het had een geestelijke les om zorgvuldig te leven en te onderzoeken of er geen bederf in je denken is binnengeslopen. Nou, zo moeten de Galaten de leer, het zuurdeeg van de judaïsten wegwerpen. Wie niet beïnvloed wil worden, moet afstand nemen. Want schrijft professor Van Brugge, dit zuurdeeg bederft het paasfeest, het bevrijdingsfeest van de Kelten, van de Galliërs. Als alle zuurdeeg uit het huis is weggedaan, kunnen de Galaten opnieuw de bevrijding vieren. Het paasfeest van hun bevrijding enkel door de dood en de opstanding van Jezus Christus. Dat is het wat nu bedreigd wordt door dat zuurdeeg van de leer van de judaïsten. Geliefden, als er van ons een nagelschrapsel bij moet, is het eeuwig verloren. Hoe wilt u een oprechte zucht voortbrengen? Hoe wilt u één oprechte traan over uw zonde schreien als opstapje naar de genade? In de heilige oorlog komt tenslotte dat de een naar de ander wordt gestuurd om Emmanuel te bidden om genade. En dan komt men in natte ogen en Emmanuel vraagt: wie bent u? Ach, zegt hij, men heeft men de naam natte ogen gegeven, maar het stelt niks voor, er zit zoveel modder in mijn tranen. Als er maar 1 gram bij moest, was het eeuwig verloren. Dat ervaart u ook als u van binnen gaat zoeken. Heb ik genoeg dit en heb ik genoeg dat? Dan zak je weg in het moeras. Maar alleen als je ziet op Christus en op Gods genadige belofte, is er vrede. Een klein beetje dwaling naar links of naar rechts tast het een na het ander aan. En in het begin klinkt het misschien helemaal niet zo dramatisch. Wat voor verschil maakt het nou of op de Bijbelkring of op vervolgcatechese of in een gesprek, of we nou zeggen dat we gerechtvaardigd worden door het geloof of dat we gerechtvaardigd worden door het geloof alleen? Alleen met het woordje alleen. Dat daar alleen kun je toch geen narigheid om maken. Wat voor verschil maakt het? Of iemand zegt: Jezus is voor mij een weg om tot God te komen. Of dat je zegt: Jezus is de enige weg tot God. En toch is dat het verschil tussen waarheid en leugen. Als de Galaten zich laten besnijden om een echt kind van God te worden, tasten ze de waarheid van de verzoening aan en eveneens de rechtvaardiging door het geloof alleen. O geliefde, de Heilige Geest moet het ons leren om het te verstaan. Dat er werkelijk niks bij is, die moordenaar aan het kruis. Schitterend, deze zomervakantie, een boekje gelezen, Hoe ik in de hemel kwam. Die Amerikaanse dominee beschrijft de redding van de moordenaar vanuit de hemel dat de moordenaar het verstaat. Hij heeft Jezus gehaat. Hij heeft met hem gespot. Alleen dat woord. Vader, vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. Heeft zijn hart geraakt. De Heilige Geest heeft zijn ogen geopend voor wie die zelf was. En voor wie Christus is. Zijn leven aan zich voorbij. Crimineel. Niet meer kunnen beloven. Doe het anders, ik doe het beter. Alleen dat ene gedenkt mijner. En dan dat antwoord, vandaag ben jij met mij in het koninkrijk. Dat is genade. Kindje in de moederschoot. Het heeft geen goed gedaan, geen kwaad gedaan. Het heeft geen één keer gebeden, ik ga slapen, ik ben moe. Schoon me zonder velen zijn, maak om Jezus wil me rijk. Geen gebedje, geen zucht. En in genade aangenomen. Het gaat niet of het gaat vanzelf. Een klein beetje zuur. De gemeente, we hebben alle zo waakzaam te zijn. Iedere gemeente is één generatie van de afval verwijderd naar rechts of naar links. Iets kan goed klinken, degelijk klinken. En tegelijk levensgevaarlijk zijn. En dat geldt zowel de orthodoxie als het evangelische. Zowel rechts als links. We moeten altijd de geesten beproeven of ze uit God zijn. En voortdurend ons denken toetsen aan de schrift. Is dit wat de apostelen leren? Wat Jezus leert? Pas in de hemel lopen we geen gevaar voor dwaling meer. En nu is er maar één bescherming. Volharden bij het geloof dat de apostelen ons geleerd hebben. En de volharding in het geloof en bij het geloof. Gaat door moeilijkheden en verdrukking heen. Altijd vragen, zou Paulus, zou Petrus dit zo gezegd hebben? Het is zo intens belangrijk. Want je kunt op een conferentie zitten, poneert al. Maar wat er geleerd wordt, is dat inspiratie vanuit de mens? Of is het inspiratie vanuit de leer der apostelen? Altijd vragen, zouden de apostelen dit ook zo zeggen? Zo niet, weg ermee. En dat gevaar is trouwens groter dan ooit. Omdat iedereen surfen kan op het internet. Enerzijds zijn er allerlei bewegingen ten aanzien van het verloop van de geschiedenis en de berekening van de wederkomst. En aan de andere kant is er een verzoening zoeken tussen evolutie en de bijbelgetrouw leer. Maar het raakt niet alleen Genesis 1 tot 11. Maar het hele gebouw van de volmaakte leer die naar de godzaligheid is. Het raakt ook de betrouwbaarheid van de Bijbel als het woord van God. We zetten vraagtekens achter God zelf. Onthoud het, een klein beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. De geest ontmaskert door Paulus de dwaalleren nog verder. Ten tweede, ze zullen in het oordeel een verschrikkelijk lot ontvangen. Vers 10 is dat. Paulus is somber gesteld over de gelaten. Dat hebben we wel gemerkt. En toch begint hij deze mededeling met een bemoediging voor de ware gelovigen. Hij schrijft in vers 10, lees maar mee. Ik vertrouw van u in de Heere dat u niet anders gezind zult zijn. Maar hij die u in verwarring brengt zal het oordeel dragen wie hij ook is. Ondanks het heden en de invloed van de tegenstanders en de opmerkelijke wending die dat bij de gelaten heeft uitgewerkt, blijft Paulus toch vertrouwen hebben dat de gelaten hun rechte koers weer zullen vervolgen in de renbaan. Want de Heere die een goed werk in hen begonnen is, zal het ook afmaken. Let er goed op. Het vertrouwen is dus alleen gericht en gebaseerd op wat de Heere doet. Paulus zegt niet zomaar ook als tegen ouders, je moet er alle vertrouwen in hebben. Kom wel goed, kom wel weer op zijn pootjes terecht. Dat zegt Paulus niet. Paulus heeft vertrouwen niet in die gelaten, maar in het werk dat hij van God bij de gelaten gezien heeft. En dat kan niet overgaan en niet voorbij gaan. Het is dus ook niet zo dat hij al positieve signalen uit Galatië hoort. Hij heeft ook geen vertrouwen uit optimisme of iets in hen. Nee. Ik vertrouw van u in de Heere, schrijft hij. Paulus heeft krediet voor Gods werk in Christus. Omdat hij destijds meegemaakt heeft, en dat heeft hij beschreven, dat ze zelfs hun ogen voor hem uitgerukt zouden hebben. Zo verblijd waren ze door het evangelie. Hij weet als, omdat dit Gods werk is, kan het niet overgaan. Het vertrouwen in de volharding van de heiligen is dus geen vertrouwen in de heiligen. Het is een echte bekeerde man, het is een echte bekeerde vrouw. Maar het vertrouwen is enkel in de Heere die degene die hij roept ook doet volharden. Dat is het laatste. Als Paulus een brief schrijft aan Timotheus, die het vreselijk moeilijk heeft in Efeze. En hij ziet de een naar de ander afhaken. Ja, met die leer van Paulus hebben we het wel gehad. Dat kan toch helemaal niet. Uit de opstanding en dat wij ook uit het graf zullen opstaan. Dat is figuurlijk. Dat is bij onze bekering gebeurd, toen zijn we opgestaan. Dan schrijft Paulus, dan is hij heel bezorgd. Hij zegt, hun leer zal voorteten, vreten als de kanker. Vooral zoals onder hen bevinden zich Hymenaeus en Philetus. Ze zijn van de waarheid afgeweken door te beweren dat de opstanding al heeft plaatsgevonden. En breken het geloof van sommigen af, dat is het erge, ze nemen altijd anderen mee. Maar Timotheus, toch blijft het vaste fundament van God staan. met dit zegel. De Heere kent degene die van hem zijn. En ieder die de naam van Christus noemt, moet zich verhouden van de ongerechtigheid. Maar let op. Dat is niet het lot van degenen die Gods volk verleiden. Die kunnen beter een zware molensteen om hun hals krijgen. Om in de diepte van de zee geworpen te worden. Dan dit ten uitvoer te brengen. Paulus noemt nu als vierde kenmerk van de valse leraren van Galatië dat ze bestemd zijn voor het oordeel. Maar hij die u in verwarring brengt, zal het oordeel dragen wie hij ook is. Wat aangrijpend. Omdat de judaïsten tegenover God en zijn waarheid staan, zijn ze bestemd voor het oordeel. Ze zullen Gods rechtvaardig oordeel niet ontlopen. Omdat Paulus het lidwoord het gebruikt, het oordeel, is duidelijk dat hij denkt aan het laatste oordeel. Voor de troon van God. Terwijl ze zo degelijk geleefd hebben. Hè? Zo serieus, die mensen nemen het zo nauw. Zullen ze voor de troon van God vergelding krijgen voor de verwarring die ze hebben gesticht. De verwarring die ze hebben aangericht in Galatië. Geliefden, laten we dat ernstig bedenken. Degene die onrust brengen in de gemeente van Christus, op welke wijze dan ook. Het zij door een valse leer. Het zij door eerzucht belangrijk te willen zijn. Het zij door roddel. Die zullen hun oordeel niet ontgaan. Soms zie je dat in het leven al. Soms na dit leven. De Heer Jezus heeft ook zoiets gezegd. Wee de wereld vanwege al haar ergernissen, struikelblokken. Want het is noodzakelijk dat er struikelblokken komen, maar wee die mens door wie zo'n struikelblok er komt. Dat is een aangrijpende waarheid die we ook mogen beseffen. Als een wereldberoemde liberale theoloog zich denigrerend uitlaat over de mensen die nog die Bijbel geloven van kaf tot kaf. Moet u denken aan het laatste oordeel. En als een orthodox iemand spottend zegt, ach, je bent een Jezusmannetje. Met zo'n hatelijke grijns. Verachtelijk, maar dat van jou is niet echt. Dan hoeven wij die grijns niet van zijn gezicht te vegen. Die zal vanzelf verdwijnen. Voor de troon. Het oordeel. En als we dat bedenken, krijgen we medelijden en gebed. Voor degenen die dwalen en doen dwalen. Het is opmerkelijk dat Paulus hier spreekt in het enkelvoud. Aan het begin van de brief, hoofdstuk 1 vers 7, heeft hij gesproken over sommigen die u in verwarring brengen, het meervoud. Hier in het enkelvoud, dat kan betekenen dat Paulus één enkele hoofdpersoon met name aanwijst. Maar het kan ook zijn dat hij ze hier ziet, wat het meest waarschijnlijk is, als één groep zonder uitzondering zal het oordeel dragen. Dat is de toekomende tijd, dat wijst op het laatste oordeel. Paulus verzekert, de gelaten dat degene die een ander evangelie brengen, op de laatste dag niet gespaard zullen worden. Paulus voegt eraan toe wie hij ook is. Paulus geeft daar niet meer aan van ja, ik weet eigenlijk niet om wie het gaat. Maar Paulus wil daarmee benadrukken de onpartijdigheid van God in het oordeel. Wie het ook is, al is hij professor, dokter, ingenieur en noem nog maar een boel erbij. Wie het ook is, hij zal het oordeel dragen. Niemand die een valse leer brengt. Niemand die anderen afleidt en wegvoert van de genade, zal het oordeel ontlopen. Hoe wereldberoemd de theoloog ook is, je reputatie of positie is niet van belang. En let erop, bij de gelaten gaat het niet om vrijzinnigheid, want dan begrijpen we het allemaal. Als het om Kuitert gaat en wat hij heeft aangericht. Het gaat hier om orthodoxe dominees. Wat maakt het dat nou? Wat spoort het aan om de schriften te kennen, te toetsen? De geest ontmaskerd door Paulus, de dwaalleraren nog verder. Ten derde, zij vervolgen de ware leraren vanwege hun eigen positie. En Paulus noemt als vijfde kenmerk van de valse leraren dat ze de ware leraren vervolgen. In dit geval Paulus, lees maar mee in vers 11. Maar ik, broeders, als ik nog de besnijdenis verkondig, waarom word ik dan vervolgd? Dan is immers het struikelblok van het kruis er niet gedaan. Dwaalleraar, dwaalleer, is en zal altijd de meest agressieve en dominante vervolger van de kerk zijn. Omdat de Satan erachter zit. En blijkbaar verkondigen de judaïsten ook nog de leugen dat Paulus bij anderen zelf ook de besnijdenis spreekte. Net zoals zij. En mogelijk misbruikten ze daarvoor wat Paulus met Timotheus had gezegd en gedaan. En verder zal Paulus tegen Joden christenen op hun vraag, moet ik mijn jongetjes nog besnijden? Natuurlijk. Maar bij Timotheus heeft Paulus dat gedaan. Waarom? Nou, Timotheus had een Joodse moeder en oma, godvrezend, maar een heidense vader. En dan zeggen we, ja, we laten elkaar vrij. Dat is een grote zelfbedrog. Het gevolg was dat Timotheus niet besneden was. Die vader vond prima dat oma met hem de kinderbijbel las. Maar mijn kleine jongen, die pijn aandoend gebeurt niet. En toen Paulus Timotheus ontdekte onder de prediking, vroeg wie is die jongen? En een goed getuigenis werd gegeven. Nam hem mee op zendingsreis. Maar toen heeft hij hem eerst besneden. Waarom? Paulus doet zelf ook. Nee. Paulus wilde Timotheus, die een Joodse moeder had, graag mee naar binnen nemen in de synagoge. Maar een onbesneden Jood binnenleiden in de synagoge, dat is het meest verschrikkelijke wat je doen kunt. Een gruwel voor de Joden. En om die belemmering weg te nemen, niks meer en niks minder, heeft Paulus Timotheus besneden. Maar Paulus heeft nooit de besnijdenis verdedigd als een noodzakelijk onderdeel om echt kind van God te worden. Maar als hij volgens hen dan de besnijdenis spreekt, waarom wordt die dan nog vervolgd? De Juden is de beschuldige Paulus. Van ja, hij is niet consistent. Hij huichelt. En hij wil graag conflicten vermijden. En daarom heeft hij bij jullie die eis van de besnijdenis achterwege gelaten. Paulus zou dat nooit doen. Want hij zegt, dan was de ergernis van het kruis weg. Dan zou ik de genade vernietigen. Want als de gerechtigheid door de wet of de besnijdenis zou komen, dan is Christus voor niets gestorven. Dan immers is het struikelblok van het kruis teniet gedaan. Dat kruis, geliefde. Dat is een struikelblok voor de niet-christen-Jood en voor de heiden. De Jood kon niet accepteren dat de Messias van God, rond wie ze zulke verwachtingen had, ook als bevrijder in de uiterste nood, dat de Messias van God zou moeten lijden. Ja, nog erger, dat hij aan een kruis terecht zou komen, dat vervloekte kruis. Dat zou God nooit toelaten. Maar het was voor hen nog vernietigender, omdat het hen beroofde van de meest belangrijke uitwendige teken van hun Jood zijn. De Mozaïsche wet en de besnijdenis, dat was voor hen het belangrijkste. Dat onderscheidde hen van alle heidenen. Ontsoort mensen. Toen Stefanus ter dood veroordeeld werd, werd hij niet beschuldigd omdat hij in Christus geloofde. Maar dat hij sprak tegen de heilige plaats en de wet. En Paulus heeft aan het begin van de brief beleden dat hij de kerk van God vervolgde, omdat hij buitensporig ijverig was voor de vaderlijke tradities. De Joden werden geërgerd door het kruis. Omdat het kruis niet alleen de wet vernietigde, maar ook de door hen zo hoog geprezen rabbijnse tradities. Dat kruis, geliefde, is nog steeds een struikelblok voor de gevallen mens. Alle mensen, Jood en heiden, zijn geneigd. Let maar op, wat doet u als u eraan denkt? Hè? En het kan zomaar. Vorige week zondagmorgen preekte ik in Nieuwekerk. Een jong gezin, de man 40, zijn vrouw in verwachting van het zevende kindje. En donderdag hoorde ik, ze had orta gescheurd, ineens overleden. Aangrijpend vorige week. Voor het laatst in de kerk, en mens weet het niet. En als ik nu vraag, hoe zit het? Let maar op, dan gaan we naar binnen kijken. Ja, heb ik genoeg dit en heb ik genoeg dat? En ik ging toch graag naar de kerk, we zitten het te zoeken. We zijn allemaal geneigd om te vertrouwen van nature in wat we zelf doen of beleefd hebben. En we zijn beledigd als we horen dat dat voor God niks voorstelt. Wil je mij vertellen dat ik een verloren zondaar ben? Dacht je dat jij beter was? En moet zo'n man die aan het kruis hangt mij redden? Zo is dat kruis een ergernis voor de menselijke trots. Het is ook wat dat je verteld wordt dat al je goede werken, waar je zo trots op bent, van dat heb ik toch maar mogen doen. Dat het allemaal de vuilnisbak in kan. Dat het met zonde bevlekt is, zelfs de beste werken niet in staat zijn om ons met God in het reine te brengen. Dat het enige wat voldoet, dat kruis is. Toen ik ontdekte welke eisen Gods gerechtigheid deed. Met al mijn heaven miles, mijn spaarpunten, een wegwerpelijk kleed. Toen vluchtte ik tot Jezus. Eén blik op die verhoogde zaligmaker. Breekt de kracht der zonde. Neemt weg de schuld van de zonde. En doet rechtvaardig zijn voor God. Die ergernis is ons behoud. En daarom prikkelt het kruis tot vervolging. Wie Jezus als moreel voorbeeld die we moeten proberen te imiteren gaat nog wel. Maar de absolute claim dat er buiten de gekruisigde Christus geen redding is, prikkelt tot woede en tot vervolging van de getrouwe dienaren en christenen. De geest ontmaskerd door Paulus, de dwaalleraren nog verder. Ten vierde trokken ze maar de uiterste consequentie uit hun leer. Vers 12. Lieten zij die u opruien zich maar afsnijden. Als het om de genade gaat, is Paulus zo scherp en alert. En ik hoop dat u goed op uw stoel zit met wat hij nu zegt. Allereerst karakteriseert hij dus die nette, degelijke mensen als opruiers. En hij gebruikt het participium, het deelwoord, in de onvoltooid tegenwoordige tijd. Hij kenmerkt hun dus als mensen die voortdurend voortgaan met opruien. En dat woord opruien wordt elders gebruikt om politieke revolutionairen aan te duiden die door hun rebellie en demonstraties rellen veroorzaken en opstanden. Zo is het dus bij God vandaan. En Paulus maakt nu een vlijmscherpe opmerking, daarom zei ik, hoop dat u goed op uw stoel zit en dat u geloof dat dit uit de Bijbel komt, het ziet. Die judaïsten gaan overal rond met dat mes om te besnijden. Paulus zegt, nou laten ze het mes dan voor zichzelf gebruiken. En zichzelf afsnijden. En dat werkwoord wordt in de Septuagint, de Griekse vertaling van het Oude Testament, gebruikt voor het afsnijden van de penis. Dus het castreren. Paulus is hier heel scherp. Als je denkt dat je het echt kind van God wordt door zo'n klein stukje vel dat is afgesneden, doe dan goed. Snijd dan het hele lid eraf. Misschien zinspeelt Paulus hier op de priesters van Sibylle, die ook Gallos of Gallig werden genoemd. Die priesters leefden in Noord-Galatië. En één keer per jaar hadden ze een feest dat dan de nieuwe leden helemaal gecastreerd werden. Als ze menen God aangenaam te zijn door dat kleine stukje vooruit dat weg is. Waarom gaan ze in hun ijver dan niet zo ver? Dat ze dit heidense gebruik volgen van die priesters. Laten ze het dan net zo radicaal doen. Wat aangrijpend. Het toevoegen van een menselijke prestatie. Wat het ook is. En ik kan alles weer opzommen, in tongen spreken naar de ene kant en vasten naar, enzovoort. En dat is belangrijk, maar de mens moet eerst dit en de mens moet eerst dat. Een echt kind van God en vul maar in. Het toevoegen van een menselijke prestatie. Gevoel of wat dan ook aan wat God gedaan heeft in en door het kruis van Christus. Is een vernietiging van het reddende evangelie van Jezus Christus en die gekruisigd. Er ligt ook een opgesloten. Dat degene die de besnijdenis ziet als middel om tot Gods volk te gaan behoren. Zich in werkelijkheid afsnijdt van Gods volk. Want in Deuteronomium 23 vers 1 lezen we dat wie gecastreerd was. Werd afgesneden van Gods volk. Geliefde, wat is Paulus scherp. Maar zo nauw luistert het. Of het nu zware godsdienst is. Die een heleboel noodzakelijk acht. En tot die tijd. Zelfs Christus de meest verborgen persoon laat zijn. Terwijl hij zelf gezegd heeft, roep mijn naam uit tot aan de einden der aarde. Of dat het gaat om de meer moderne christen. En de jongere generatie. Er worden velen daardoor gekenmerkt. Die tobben niet met de vraag of het wel met God in orde is. Die hebben een heel andere vraag. Bestaat God wel? En waar kom je hem in het leven tegen? En als hij er iets van ervaart. Ja, natuurlijk is Jezus ook voor mij gestorven. Hoe het ook zij. Zonder een persoonlijk geloof in Christus. Kan niemand zalig worden. Maar wie tot het geloof in hem gekomen is. Die zal hij ook niet loslaten. Hij maakt zijn werk af. Want genade. Is 100% genade. En daarom kan een kind in de moederschoot opgenomen worden in heerlijkheid. Om de eerkroon te dragen. Amen. Psalm 138, nu vers 3 en na het dankgebed vers 4.